Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. Als we op reis zijn, zoeken we veelal mooie zichten op, zoals inderdaad een mooie natuur met bergen en rotsen en mooie meren, of de mooie kusten waar het water soms een stevige branding veroorzaakt tegen de rotsen. Maar ook bezoeken we steden en historische gebouwen die veelal een lang geleden geschiedenis in zich verbergen. Wel, in deze uitzending gaan we al zo enkele gebouwen of monumenten opzoeken. En daarvoor gaan we voor eerst naar Frankrijk, vervolgens naar Rome en Vietnam, en dan naar de Verenigde Staten, waar een gebouw uit Frankrijk terechtkwam. In Parijs staat de kathedraal Notre-Dame. Het verbergt in zich een bewogen geschiedenis die al ver in de tijd teruggaat. Het was Monseigneur Mauritius van Sully, de toenmalige bisschop van Parijs, die in het voorjaar van 1163 de start gaf voor de bouw. Maar eigenlijk bevond zich al op deze plaats de Sint-Stefanus Kerk uit de 4e eeuw en later meer uitgebouwd rond de 7e eeuw. Na de afbraak starten we dan in 1163 met de bouw van de huidige Notre-Dame. En dit gebeurde in fasen en eindigde volledig in 1345, na 182 jaar. In 1793, tijdens de Franse Revolutie, werd de kathedraal gedesacraliseerd en omgedoopt tot Tempel van de Rede, om een voorbeeld te geven. Een godin van de Rede werd gecreëerd door de Nationale Conventie en ook gepersonaliseerd door één in die tijd populaire zangeres, Mademoiselle Maillard. En tijdens een feest van de Rede volgde een processie naar de Notre-Dame, waar de godin geplaatst werd op het altaar tussen de bustes van Voltaire en Rousseau. En onwillekeurig moeten we dan wat denken aan de dag van vandaag, aan enkele passages tijdens de openingsceremonie van de onlangs voorbije Olympische Spelen in Parijs. De geschiedenis dreigt zich wat te herhalen. Na de ondertekening van het Concordaat in 1801 onder Napoleon en Paus Pius VII werd de Notre-Dame opnieuw gebruikt voor de liturgie. Zo vond er de kroning plaats van Napoleon 3 jaar later. Vanaf 1845 volgde 2 decennia een grote restauratie, waarbij bijvoorbeeld een nieuwe vieringtoren met flash of torenspits werd geplaatst op het dak van de kathedraal. Eigenlijk was het een herplaatsen, want reeds in de 13e eeuw stond er een torenspits, maar die in de loop van de eeuwen ontmanteld werd ten gevolge van weersomstandigheden. Zo, dit was, heel kort, de geschiedenis van de Notre-Dame. Er valt uiteraard veel meer over te vertellen. En zo komen we bij onze huidige tijd en wel de avond van 15 april 2019 rond 19 uur. Een plotse, uitslaande brand welke zich zeer snel verspreidde naar het gehele dak. Rond 20 uur stortte de viering toren in en een deel van het dak. Nog een constructie uit 1163. Rond 23:15 meldde de brandweer dat de twee westtorens van de vlammen waren gered en dat ook de schatkamer van de kathedraal nog intact was gebleven met enkele relikwieën door de traditie toegeschreven aan Christus de doornenkroon, een stukje van het kruis en een van de spijkers die zijn gebruikt bij de kruisiging. Na vele besprekingen werd dan beslist te starten met de restauratie om het gebouw terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, zoals terug met de torenspits of de flesch. En zo komen we 4 jaar later, bij zaterdag 16 december 2023. De kathedraal bekwam eindelijk haar haan terug, die op de top van de torenspits werd gehesen. Bijzonder te vermelden, binnenin bevinden zich de relikwieën van de heilige Dionysius en de heilige Genoveva en één van de doornen uit de doornenkroon van Jezus. Want tijdens de brand was deze haan eerst verloren gegaan tussen de assen van de hevige brand, maar werd dan wonderlijk teruggevonden door een brandweerman. De haan was wel goed ingedeukt, maar de relikwieën waren intact bewaard gebleven. In die haan zit ook een perkament met de 2000 namen van al diegenen die gewerkt hebben voor het herstel van de kathedraal. En bij deze gelegenheid verklaarde de aartsbisschop van Parijs, Monseigneur Laurent Ulrich: de haan is de held van de dag, maar het is Christus die we vieren. Alles is altijd op hem gericht. De haan leidt ons terug naar Christus, naar de Eucharistie, het woord, de sacramenten die in deze kathedraal worden beleefd, en natuurlijk naar de tonnen gebeden die hier zullen worden gebracht door de bezoekers. Iedereen, gelovig of niet, zal weten dat ze zich op een plek bevinden die gemarkeerd is door de goddelijke aanwezigheid. Tussen haakjes, de haan is tevens het nationale symbool van Frankrijk. We horen nog even Monseigneur Ribadeau-Dumas, rector van de kathedraal, over deze drie relieken die werden herplaatst in de nieuwe haan. Dus van de heilige Dionysius, de eerste bisschop van Parijs, van de heilige Genoveva, patrones van het bisdom Parijs, en een doorn van de doornkroon van Jezus. En hij vertelt: Christus waakt over deze kathedraal en alle Parijzenaren. Want deze kathedraal is er niet alleen voor de katholieken, maar voor alle Parijzenaren. Deze relieken zijn een teken van de kracht van de christenen die Christus willen volgen en vandaag blijven volgen. En de rector liet ook weten dat men uitkijkt naar 8 december 2024, de dag dat de kathedraal officieel heropend wordt.
Et le Christ veille sur cette cathédrale et veille sur l'ensemble des Parisiens qui sont ici, puisque cette cathédrale n'est pas seulement faite pour les catholiques, mais pour l'ensemble des Parisiens. Et ces reliques sont le signe même de la force des chrétiens qui ont suivi le Christ et qui aujourd'hui encore continuent à le suivre.
Nos cœurs trop petits qui s'allument peu à peu dans la nuit et nos yeux d'une seule voix qui supplient vois les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles. Tant de siècles, tant d'espoir et de drames rendent hommage à Notre-Dame. Ces légendes, ces poèmes et ces fables, tous ces rêves qu'elles enfantent à tout âge, ces héros qui modèlent ton image, t'ont rendu immortel, Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. À rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Notre-Dame, tes murs et ton histoire. Notre-Dame, sans plus fort que les flammes, en quelques secondes tu fais pleurer le monde. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, qui prend feu parfois pour nous dire. Qu'on en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal, prend feu parfois et nous fait grandir.
Beste vrienden luisteraars, in het vorige verslag vernamen we over het plaatsen van de haan op de top van de flèche van de Notre-Dame van Parijs. Wat dachten jullie om eens te blijven stilstaan bij, ja, die haan? Van waar komt die traditie en wat is de betekenis van de haan in ons geloof? In de Joodse traditie speelt de haan, vanwege de symboliek van de vruchtbaarheid, een rol bij de huwelijkssluiting. Een Joods traktaat vermeldt hoe op een gegeven moment een haan en een hen worden binnengebracht met de woorden: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt jullie als hoenders. In het Oude Testament wordt de intimiteit met en de bescherming door God meermaals aangegeven met het beeld van jongen die schuilen onder de vleugels van de moedervogel. Zoals in Deuteronomium, in de Psalmen en het boek Rut. En uiteraard vinden we de haan ook terug in het Nieuwe Testament. En vandaar dat vanaf het begin van het christendom er een rijke symboliek zich heeft gevormd rond de haan. En op de eerste plaats denken we dan aan de drievoudige verloochening door Petrus van Jezus lijden tijdens zijn lijdensweg, waarna de haan kraaide. En Jezus had dit tevens voorspeld. Of het doet ons denken aan het aandoenlijke beeld, geschetst door Jezus, van een hen die haar jongen, haar kuikens, bij zich heeft en beschermt tegen het gevaar van buitenaf welke Jeruzalem bedreigde. Zoals in Matteüs hoofdstuk 23 of Lucas hoofdstuk 13. Dus de haan als symbool van het lijden, maar ook van waakzaamheid en bescherming. Maar de haan zelf heeft ook een aantal kenmerken, De haan kondigt een nieuwe dag aan. En dit symboliseert de verrijzenis van Christus. Op de kerktoren draait die, of beter gezegd, vecht de haan met de wind, wat dan ook weer verwijst naar de strijd van de christenen tegen het kwade, tegen de boze machten. En in vroegere tijden werd de haan zelfs gezien als symbool voor het uitdrijven van de duivel. En om die reden werden hanen geslacht, waarna hun bloed door de aarde werd opgevangen om alzo de duivel weg te houden. Maar hij dient ook als symbool van de verkondiging naar alle windstreken. Alleszins zien we reeds hanen op de kerktorens sinds de 9e eeuw in Italië en zo overal overgewaaid.
Langzaam werd het schemerig in Jeruzalem. Bij Golgotha was alles nu weer stil. Er was zoveel gebeurd hier deze dagen voor het feest. Het verdriet van Jezus' dood werd me te veel. En ik ging net als elk van de discipelen weer terug naar huis, denkend steeds aan hem. Ik wist nog hoe ik voor geloof hem Christus had genoemd, toen hij vroeg, wie zeg jij Petrus dat ik ben? Maar nu was alles anders na zijn kruisiging. Nog geen dag geleden had ik hem ontkend. Ja, juist toen net er zo op aankwam om hem bij te staan, was ik bang en van mijn meester weggerend. En nu viel hier de nacht terwijl het Pesach was. Het ware lam lag buiten in een graf. Maar niets in mij vermoedde dat ik Jezus weer zou zien. Wat er zou gebeuren na die derde dag. Want eerst volgden nog dagen vol van duisternis. De Sabbat ging geheel aan mij voorbij. Maar toen brak daar die dag aan die mij bij zou blijven staan. O, die dag kwam er weer nieuwe hoop voor mij. Want vroeg die eerste morgen van de nieuwe week klonk plotseling rumoer bij onze deur. Je daar kon zomaar onverwachts Maria aangerend. En het leek of er iets ernstigs was gebeurd. Johannes, Petrus, luister eens, zo sprak ze bang. Ze hebben Jezus uit het graf gehaald. De steen is weggerold, ik weet niet wat er is gebeurd. Maar ik zag dat het graf echt open staat. Ik sprong gelijk op, rende snel naar buiten toe. Johannes ook, en hij was ook het snelst. We vlogen naast de stad uit naar het graf toe om te zien of het waar was wat Maria had verteld. Eenmaal daar gekomen in die stille tuin, daar wierp de zon haar stralen op het graf. Ik ging naar binnen en ik zag de doeken opgerold, het bewijs dat de dood verslagen was. En het duurde niet zo lang voordat ik dit begreep.
Want die dag nog stond ik oog in oog met hem. Mijn meester leeft en daarom weet ik dat de toekomst is. Ik herleef nu ik de opgestane ken.
Beste vriendenluisteraars, wat dacht u ervan ons te begeven naar het Sint-Pietersplein in Rome? Wat daar uiteraard onmiddellijk opvalt is de voorgevel van de immense basiliek en de spectaculaire zuilengangen. Maar pal in het midden staat er de 40 meter hoge obelisk die eigenlijk niet onmiddellijk de aandacht trekt van de pelgrims of de toeristen. De obelisk zelf is een 25 meter hoog en met het kruis erbovenop en de voet meet alles samen een goede 40 meter. En toch, ook achter dit monument schuilt een geschiedenis vol kronkels en leuke of leerrijke anekdotes. Deze obelisk op het Sint-Pietersplein komt van heel ver, namelijk uit Egypte en uit de 13e eeuw voor Christus. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij gebouwd om de pracht en praal van de tempel van Heliopolis in Egypte te vergroten, een van de grootste tempels gewijd aan Ra, de god van de zon. Het is een roze granieten monument van maar liefst 372 ton. Zijn lot veranderde dan met de Romeinse bezetting. De Romeinen waren erg op antiquiteiten gesteld en alzo startte het verhuis van Egyptische obelisken om te gaan pronken als ornamenten in de grote steden van het Romeinse Rijk. En alzo liet de Romeinse prefect Gaius Cornelius Gallus deze obelisk rond 30 voor Christus verplaatsen naar een Forum Julium in Alexandrië ter ere van keizer Augustus. Op de obelisk werd een inscriptie geplaatst die aan dit feit herinnerde en nog leesbaar is. In 37 na Christus bracht keizer Caligula de obelisk dan naar Rome. Maar dat was ook een enorme onderneming, want daarvoor moest een schip speciaal gebouwd worden van zeker meer dan 100 meter lang. En om deze obelisk tijdens de reis te beschermen en te fixeren, werd de boot gevuld met linzen, de efficiënte voorouders van onze piepschuimballetjes. En deze anekdote kunnen we vernemen uit een geschrift van Plinius de Oudere. Of deze linzen bij aankomst werden geconsumeerd, wordt er wel niet bij vermeld. Het schip zelf waarmee de obelisk werd overgebracht, diende daarna als een fundering voor een havenhoofd bij de haven van Portus. Keizer Caligula liet op twee zijden van de obelisk inscripties aanbrengen, nog steeds zichtbaar, ter ere van Augustus en Tiberius. Eenmaal in Rome aangekomen, werd de obelisk vervoerd naar de Vaticaanse heuvel. Deze heuvel, die tot dan toe buiten Rome lag, werd geleidelijk uitgebouwd en opgenomen in de stad. De keizer liet er een circus bouwen, het circus van Caligula, later het circus van Nero genaamd, voor de wagenrennen en andere spelen. Het circus had een lengte van ruim 560 meter en een breedte van 80 meter. En deze obelisk stond daar te pronken als middelpunt. Maar het was dan ook in dit circus dat Petrus en vele andere christenen tijdens de grote christenvervolgingen die Nero in de jaren 60 liet plaatsvinden, werden gemarteld en gedood, als het ware aan de voet van deze obelisk. Als gevolg hiervan bekwam deze obelisk in tegenstelling tot de andere 12 Romeinse een symbolische meerwaarde als herinnering aan de vele christenen die er stierven als martelaar. En zo weten we dat vanaf 315 na Christus keizer Constantijn startte met de bouw van een eerste Sint-Pieterskerk boven het graf van Petrus en op een 300 meter van de plek waar de obelisk toen stond. En dit bleef zo tot in de 16e eeuw. Toen rees de huidige Sint-Pietersbasiliek op en werd het idee geopperd om de obelisk te verplaatsen naar het grote Sint-Pietersplein. En het was dan paus Sixtus V in 1586 die een aanvang nam met dit moeilijke project. De verplaatsingsoperatie begon op 30 april en was voltooid op 10 september 1586. Een afstand dus van een goede 300 meter. En niet minder dan 900 arbeiders, 75 paarden, 40 katrollen enzovoort waren bij deze verplaatsing betrokken. Hierover bestaat een grappige anekdote, welke plaatsvond op deze 10 september 1586. Om de architect en de arbeiders niet te storen bij hun werk, werd de grote menigte mensen die kwam kijken bevolen op straf van dood om te zwijgen terwijl de obelisk werd opgeheven en neergezet. Men had angst voor de Romeinse spontaniteit en exaltaties. Dus in een absolute stilte werd de obelisk voorzichtig in het midden van het plein gehezen. Maar plotseling viel alles stil en leken de arbeiders geblokkeerd door het haperen van alle apparatuur. En toen klonk toch uit de menigte een luide stem: "Maak de touwen nat." De touwen die de obelisk ondersteunden waren uitgerekt en onder invloed van het water spanden ze zich aan en kon de obelisk weer bewegen en uiteindelijk op zijn voetstuk gaan staan. Natuurlijk werd deze man, die de stilte toch durfde te doorbreken om zo een goede raad te geven, rijkelijk beloond in plaats van gestraft. Aanvankelijk stond bovenaan een koperen bol. Volgens de overlevering zou er het as van Julius Caesar in gelegen hebben. Maar na die laatste verhuizing kwam er een kruis op met relikwieën van Jezus kruis. De bol zelf wordt vandaag bewaard in het Capitolijnse Museum. En de obelisk werd plechtig gezegend door de toenmalige paus, die de beroemde Carolingische acclamatie in de voet liet graveren. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ad omni malo plebem suam defendat. Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt, moge Christus zijn volk behoeden voor alle kwaad. Dus deze obelisk op het Sint-Pietersplein bevat dus een heel bijzondere geschiedenis en vooral betekenis. Eerst gebouwd om eer te bewijzen aan de Egyptische goden, later om de grootsheid van het Romeinse Rijk en Romeinse goden te eren. En nu vandaag getuigt hij van de heldenmoed van de eerste paus en de eerste christenen, maar met een kruis bovenop als symbool van de wederopstanding van Christus.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we zijn volop monumenten en gebouwen aan het opzoeken om hun geschiedenis wat te achterhalen. Ik sprak dat we ook naar Vietnam zouden gaan. Vietnam is een langwerpig land van noord naar zuid langs de Zuid-Chinese Zee. En halverwege is er de kustprovincie Quang Tri en daar ligt het dorpje La Vang. En uiteindelijk wordt er maar één informatie weergegeven op Wikipedia. De basiliek van Ons Lieve Vrouw van La Vang. Een belangrijk bedevaartsoord voor de katholieken van Vietnam. En daar rond schuilt ook weer een hele geschiedenis, waarbij ook de heilige paus Johannes Paulus II een grote rol heeft gespeeld. Vietnam is tot vandaag een socialistische republiek, geregeerd door een communistische partij die toezicht houdt op alle christelijke en dan vooral evangelische en protestantse praktijken. Iets minder tegenover de katholieken, omdat ze er historisch al meer gevestigd zijn. Maar toch. Maar laat ons eerst even de geschiedenis ophalen van dit heiligdom te La Vang. De geschiedenis begon in 1798, toen de toenmalige keizer op 17 augustus de katholieke religie verbood met de vernietiging van alle gebedshuizen. En om aan de christenvervolging te kunnen ontsnappen, zochten enkele katholieke boeren hun toevlucht in het woud in de bergen van La Vang. De opgejaagde christenen kwamen regelmatig samen om de rozenkrans te bidden aan de voet van een boom. Op een avond verscheen hen de maagd Maria, verscheidene malen, gekleed in een traditionele jurk, met het kind Jezus in haar armen en omringd door twee engelen. De boeren verklaarden nadien hoe Maria hen troostte, bescherming beloofde en hen ook uitlegde hoe ze de bladeren konden koken om als medicijn te gebruiken voor de vele zieken onder hen. Toen de vervolgingen afnamen, keerden de gevluchte christenen vanaf 1802 terug naar hun dorp en startten de pelgrimstochten naar de plek van de verschijningen en zo onafgebroken twee eeuwen lang tot de dag van vandaag. Een eerste kapel werd opgericht in 1820. Maar 10 jaar later volgde een nieuwe, zware christenvervolging en dit gedurende meer dan 50 jaar tot in 1885. De kleine kapel werd in die periode vernield en er verrees een nieuwe in 1886, gevolgd door een echte kerk in 1901, toegewijd aan Ons Lieve Vrouw, Hulp der Christenen en Onbevlekte Ontvangenis. En dit in de aanwezigheid van 12.000 katholieken. De kerk werd dan nogmaals vergroot in 1928. In 1961 koos de bisschoppenconferentie de kerk als nationaal bedevaartsoord, waarna paus Johannes 23 de kerk verhief tot de rang van basiliek. Maar in de zomer van 1972, tijdens de Vietnamoorlog, werd de kerk andermaal verwoest buiten de klokkentoren. En dit door de Amerikaanse bombardementen. En dan bleef de situatie ook zo onder het communistische regime. Maar dat was niet naar de zin van de heilige paus Johannes Paulus II. We hadden het over de vele decennia van christenvervolgingen in Vietnam en zo komen we aan 19 juni 1988. Namelijk de heiligverklaring van 117 Vietnamese martelaren, door deze paus gedurende een indrukwekkende ceremonie op het Sint-Pietersplein in Rome. Nooit werden zoveel christenen terzelfde tijd heilig verklaard. En het gaat om vele leken, priesters, 8 bisschoppen en missionarissen, vervolgd, gemarteld en gedood voor hun geloof tussen 1745 en 1862. Maar de vastberadenheid van paus Johannes Paulus II om deze christenen heilig te verklaren, beviel de communistische Vietnamese regering helemaal niet. Zo getuigde de katholieke ambassadeur voor Vietnam in Polen, Stefan Wilkanowicz, hoe ook bij andere ambassadeurs familieleden in het land werden bedreigd als ze naar Rome durfden afreizen. En zo'n bedreigingen waren verschrikkelijk. Trouwens, zijn Vietnamese vrouw was een van de afstammelingen van de martelaren en kon dus niet aanwezig zijn in Rome. Dit voorbeeld legde Stefan Wilkanowicz later uit aan Aletea. Dit voorbeeld laat zien hoe sterk de spanningen tussen het Vaticaan en de communistische autoriteiten opliepen, veroorzaakt door de aankondiging van deze heiligverklaringen. Het regime in Hanoi noemde het een aanval op de nationale eenheid en beschreef de 3 eeuwen van de katholieke kerk in Vietnam als 300 jaar samenwerking met het kolonialisme. Geen wonder dat er geen pelgrims uit Vietnam mochten komen om deze ceremonie bij te wonen. Maar paus Johannes Paulus II reageerde indirect op de kritiek van de Vietnamese autoriteiten door hun argumenten om te draaien. Hij bevestigde daarentegen dat de martelaren, terwijl ze trouw bleven aan hun geloof, trouw waren gebleven aan hun land. Hij benadrukte ook dat de kerk in Vietnam herhaaldelijk had bewezen dat ze wilde integreren en trouw haar bijdrage wilde leveren aan de ware opbouw van het vaderland. En zo had de paus het dan over dit grote Maria-heiligdom in Lavang, die dus verwoest was, en riep hij de communistische autoriteiten krachtig op tot de wederopbouw in het zicht van de 200ste verjaardag, 10 jaar later, in 1998, van de verschijningen van Maria. En tot ieders verbazing stemden de communisten hiermee in. Het resultaat was dat op 15 augustus 1998, 10 jaar na de heiligverklaring van de 117 martelaren, niet minder dan 70.000 gelovigen konden samen bidden in het heropgebouwde heiligdom in Lavang. Een echt wonder, gedragen door de heilig verklaarde martelaren en de gelovigen die op 19 juni 1988 op het Sint-Pietersplein bijeen waren met paus Johannes Paulus II. En we gaan luisteren naar een hymne ter ere van Ons Lieve Vrouw van Lavang. O, Ons Lieve Vrouw van Glorie, ik breng hulde aan u, moeder, u bent onze hoop, met u is ons leven vreugdevol.
Thank you. mẹ là vàng, con giờ đây kính dâng về mẹ. Lạy Đức mẹ là vàng, con vui mừng cầu xin Đức mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là trạng sư, là nữ vương mẫu thân của con. Mẹ là vàng, dâng về mẹ lắng lo muộn phiền. Lạy Đức mẹ là vàng, dâng lên mẹ lời kính khấn nguyện. Con có mẹ sợ chi, dù con gặp bao nỗi khó nguy. Bên Đức mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi. Trên hoàn cầu lạy Đức mẹ lá vàng, dân con Việt đồng thánh bái chào. Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin mẹ dìu dắt chúng con. Trên bước đường ly hương, đoàn chúng con sống trong tình thương. Lạy Đức mẹ lá vàng, theo lời kính chúng con chào mẹ. Lạy Đức mẹ lá vàng, muốn tấm lòng hợp dâng kính mẹ. Mẹ đóa hồng đẹp xinh, mẹ bông huệ thơm ngát khiết tình. Mẹ tháp ngà tòa cao, mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao. Thánh Maria, Đức mẹ Chúa Trời, Thánh Maria, xin thương nhọc lời. Thánh Maria,
beste vrienden luisteraars, we hebben nog wat tijd over en dus bezoeken we nog een laatste bouwwerk, een kapel, die een heel bijzondere weg heeft afgelegd. Een kapel toegewijd aan de heilige Jeanne d'Arc. En we moeten daarvoor starten in Chasse-sur-Rhône. Het is een kleine Franse gemeente, een 26 kilometer ten zuiden van de stad Lyon. En daar stond, want ze is inderdaad verdwenen, La Chapelle Saint-Martin reeds uit de 10e eeuw. En volgens de geschiedenis kwam Jeanne d'Arc er bidden op 9 maart 1429, nadat ze koning Charles de VII had ontmoet en op weg was naar het beleg van Orléans. Maar eeuwen gingen voorbij. En met de Franse Revolutie werd de kapel verlaten en raakte in een vergevorderde staat van verval. En het is pas in 1920 dat ze werd herontdekt door architect en historicus Jacques Couelle, die het gebouw documenteerde, fotografeerde en alle stenen telde. En zonder het te weten verzamelde hij bruikbare informatie voor later. En inderdaad, in 1927 besloot Gertrude Hill-Gaven, de vrome dochter van een rijke Amerikaanse spoorwegmagnaat, om deze kapel te kopen en om het eenvoudigweg te verplaatsen naar het landgoed van haar familie, waar een kasteel staat in het New Yorkse Long Island. Tussen haakjes, kort na deze spectaculaire verhuizing nam Frankrijk wel een wet aan die dit soort praktijken verbood om het culturele erfgoed van het land te beschermen. Maar de kapel was toen reeds in New York. Alleen de basis van de klokkentoren bleef in Chasse-sur-Rhône. Nadat dan de kapel steen per steen werd heropgebouwd, kreeg Gertrude in 1933 een schriftelijke toestemming van paus Pius XI dat er in de kapel een heilige mis mocht opgedragen worden. Een brief die vandaag de dag nog steeds in het schip hangt. Tevens staat er ook een 13e-eeuws altaar met daarin de steen van Jeanne d'Arc, waarvan de authenticiteit is erkend door de Algemene Inspectie van Historische Monumenten. Op deze steen bad Jeanne d'Arc voor een beeld van de Maagd Maria, voor het succes van haar missie. Aan het einde van haar gebed kuste ze de steen. En volgens de bezoekers voelt deze steen kouder aan dan de omringende stenen. Maar het verhaal van de inmiddels genoemde Jeanne d'Arc-kapel is nog lang niet ten einde. In 1962, een 30 jaar later, verkocht Gertrude Hill-Gaven het kasteel en de kapel in New York aan de familie Rothmans. Maar 5 dagen voordat de nieuwe eigenaren er een intrek namen, werd het kasteel verwoest door brand, maar de kapel bleef gelukkig gespaard. De nieuwe eigenaren schonken de kapel dan aan de Marquette University, een jezuïtenuniversiteit in Milwaukee. Een goede 1500 kilometer verderop. En opnieuw waren arbeiders 9 maanden bezig om deze kapel steen voor steen te ontmantelen, ze te nummeren en op vrachtwagens te laden op weg naar de campus van deze universiteit. In het totaal 30 ton historische steen en 18.000 terracotta tegels. De wederopbouw duurde dan nog eens een goede 8 maanden. In 1966 opende de kapel haar deuren voor de studenten. Het schip werd wel vergroot en er werden glas in loodramen toegevoegd, geïnspireerd op de Sainte-Chapelle in Parijs. En sindsdien trekt de kapel elke week honderden gelovigen en studenten. Deze kapel is als een hart, geboren in het middeleeuwse Frankrijk, dat klopt vooral in tijden van vreugde en verdriet. Aldus de website van de universiteit die erg trots is op deze 1000 jaar oude geschiedenis. U kan een foto zien op onze website. Beste vrienden, het is tijd om af te sluiten en ik hoop dat dergelijke berichtjes of dergelijke weetjes toch ook wel eens interessant zijn. En we gaan eruit met Les Padres, samengesteld uit 4 almoeseniers uit het Franse leger, met een soldatenkoor en met een hulde aan Jeanne d'Arc. Dank voor het luisteren.
Mais c'est...